Goedemorgen, broeders en zusters. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben blij. Dat is niet vandaag voor het eerst hoor, ik ben vaak blij. Maar wat is het geweldig dat we hier zo samen mogen zijn deze morgen. En dat we van die geweldige liederen gezongen hebben van verlangen. Maar ook van bemoediging. En ja, dat is toch bijzonder. Maar ook het verlangen dat we samen één zouden zijn. En dat hoop ik ook, hè, dat we vanmorgen zo samen één zijn hier in deze zaal, maar ook die meekijken en later het zullen beluisteren, dat we één zijn in de naam van de Heer Jezus. Hij die zichzelf voor ons gegeven heeft, die de prijs betaald heeft, die nodig was om u, jou en mij met God te verzoenen, maar ook om ons één te maken. We zijn deel geworden van zijn lichaam en hij is het hoofd en wij zijn de ledematen. Wij zijn nog op aarde, hij is in de hemel. En ja, Colossense zegt het ook zo mooi, in wezen zijn we al met Christus verborgen in God. Ja, dat is toch wel veilig. Maar ja goed, we zijn ook nog hier. En we leven nog in deze wereld. En wat een verschrikkelijke wereld. Hè. Als we daar, ja, ik ga er niet te ver op in, want dat zien we elke dag weer opnieuw. Maar wat een verschrikkingen gebeuren er op dit moment in de wereld. De oorlogen, de mensen die sterven van de honger, elke dag weer opnieuw. Het worden er steeds meer. En de christenen die op een verschrikkelijke manier vervolgd worden, onteerd worden, verkracht worden. Nou, het houdt maar niet op. Hè. Nou ja, de Bijbel die zegt het ook, hè, dat die dingen zullen gaan beginnen en dan zullen ze niet minder worden, maar veel eer zullen ze meer worden, omdat de komst van de Heer Jezus Christus aanstaande is. En wat is het dan geweldig dat we elkaar ook deze morgen mogen bemoedigen. En ik wil twee gedeeltes met u en met jou lezen. Het eerste gedeelte uit Psalmen 139 en het tweede gedeelte uit Romeinen 5. Psalm 139. Er staat boven, de Heere weet alles. Dat hebben de vertalers erboven gezet, maar ze hebben wel gelijk. Hè? Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U bent mijn zitten, u kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U zoekt mij, onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in het dodenrijk, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Dan Romeinen 5. Vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. De tekst hebben we zojuist gelezen in vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En ik heb erboven staan een trouwe reisgenoot. En die reisgenoot dan met een grote R. Een broeder en vriend van me, die had vaak de gewoonte als hij iets nieuws gekocht had. Dat is al in het verleden, want tegenwoordig is alles zo, zit alles zo in elkaar dat we het niet meer uit elkaar kunnen halen. Maar in ieder geval jaren geleden kon dat bij sommige dingen nog wel. En dan had hij iets nieuws gekocht en dan haalde hij het uit elkaar. En de eerste keer dat ik het zag, vond ik het zo vreemd. Ik zei, joh, waar ben je nou mee bezig? Splinternieuw, en dan ga jij het uit elkaar zitten halen. Hij zei, ik wil gewoon weten hoe het in elkaar zit. Ik wil gewoon weten hoe het werkt. Nou ja, goed. Iedereen heeft zo wel iets, hè. Maar daar dacht ik aan terug, weet je. De Heere God hoeft je niet uit elkaar te halen. Je weet precies wie je bent en wat je bent. Hij kent je door en door. Hij ziet zelfs wat er bij je ontbreekt. En hij gaat je niet uit elkaar halen om te zien hoe je werkt, maar hij gaat aanvullen wat er ontbreekt, zodat het beter gaat werken, tot eer en verheerlijking van zijn naam. Wat is het bijzonder, als we dat gedeelte zo samen gelezen hebben, en waarschijnlijk, zeker als we wat ouder zijn, dan weten we precies eigenlijk wat er staat in Psalm 139, omdat het zo'n bekende psalm is. Maar weet u, ik heb afgelopen week elke dag dat gedeelte gelezen. En het is onvoorstelbaar. Je kunt er niet achter komen. Maar wat is dat geweldig dat God zo groot is en dat God zo machtig is. Dat er niets is wat hij niet van je weet. Dat er niets is wat je voor hem kunt verbergen. Je kunt zelf jezelf nog niet verbergen voor hem, hè. Zoek maar een plaats op, we hebben alles gelezen. Er is geen plaats waar je je kunt verbergen voor God. Hij ziet je overal. Hij kent je door en door. Hij is alomtegenwoordig. Hè? Hij is hier, dat zijn we vanmorgen ook nog. We zouden er onszelf meer van bewust moeten zijn, dat waar twee of drie met vergaderd zijn in mijn naam, hè, dan zegt de Heer Jezus, daar ben ik in het midden. Dat denk je misschien nooit aan. Maar wat zou het geweldig zijn als je elke zondagmorgen weer naar de gemeente zou komen met die gedachte in je. Wat geweldig, hij is er vanmorgen ook weer. En hij is er. Hij was er al voordat de eerste hier binnenstapte. En ik werd vanmorgen hartelijk ontvangen door een zuster. Maar in diepste wezen heeft hij u en jou en mij vanmorgen al ontvangen. Omdat hij zo graag je wil ontmoeten. Omdat hij zo graag met je wil delen. En wat is het dan geweldig dat je mag weten dat hij werkelijk alles van je kent. Dat je je voor hem niet hoeft te schamen. Hij weet het gewoon. Als ik het verkeerd gedaan heb en ik buig mijn knieën voor hem, dan spreekt dat eigenlijk wel gemakkelijk. Hè? Ik hoef er niet omheen te draaien. Ik mag gewoon zeggen wat er gaande is. Maar het is ook zo, waar u, jij en ik ben, daar is hij. Door zijn Heilige Geest woont hij in ons. Nou, hier is dat fijn, hè, dat we dat mogen weten. Maar ook als u deze week misschien wel voor een ernstig onderzoek naar het ziekenhuis moet. Of u moet misschien wel naar een begrafenis om een dierbare weg te brengen. Ook dan is hij erbij. Een trouwe reisgenoot, waar je ook heen gaat. Hij gaat met je mee. Hij is met je verbonden. Hij let op je. En wij hebben soms het idee dat God zo verschrikkelijk ver weg is, dat je kunt bidden wat je wil, hè? Nederlands gezegd, tot je een ons weegt. En hij hoort het niet en hij ziet het niet en hij doet niets. Hij laat je maar tobben. Nee, zo is God niet. Nee, God laat je niet zomaar tobben. God hoort je. Hij hoort je zucht, hij hoort je snik. Hij ziet je. Hij weet wat er aan je ontbreekt. Hij weet wat je nodig hebt. En hij wil je dat ook geven. Maar wij zijn zo vaak met onszelf bezig, moet ik zeggen. Ik ben zo vaak met mezelf bezig. Ik vraag of de Heer me helpen wil en terwijl zit ik te denken hoe ik het beste kan doen, weet je. Nou, misschien was dat toch niet de bedoeling. Als je bidt, dan moet je ook niet bidden, moet je het gewoon zelf doen. Maar dat merk ik wel, dan bid ik, Heer, wil u me alstublieft helpen. Nou, dan gaan de raderen draaien. Hoe kan ik dat zelf het beste oplossen? Nou, dat is dom. Hè? Maar ja, dat weet hij gelukkig ook. En weet je wat ik ook zo mooi vind, hè? Toen op de school, lagere school, weet ik dat nog wel, dat je soms vriendjes, nou ik hoefde nooit vriendjes uit te kiezen, maar goed, daar was ik niet voor geschapen, denk ik. Maar dan, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet, jij niet, jij niet, jij niet, meestal jij niet. Dat heb ik verschrikkelijk gevonden, maar weet je, ben tot de ontdekking gekomen. De Heere God die zegt, jij, geweldig hè. En hij wist hoe ik was. En hoe ik ben. En wie ik zal zijn. Wat een liefde van God. Weet je, en dat is zo belangrijk in deze tijd, dat je mag weten dat je niet alleen bent. Zoals we gezongen hebben. Niet alleen, maar dat hij erbij is. Ook al merk je dat niet, danken, maar gewoon dat hij erbij is. Hij is een trouwe reisgenoot. Hij is het die met je meegaat. Hij is het ook die je hoop geeft voor de toekomst. Zo mooi als je dat weet, dat er geen plaats is of hij zal er zijn. Hij is erbij. Ik vind het een geweldige bemoediging. Daar mag je van doordrongen zijn. Hij is erbij. En als we dan in Romeinen 5 dat geweldige gelezen hebben, nou, dat staat dan bij, maar ik doe het meestal voor mezelf. Ik dan, gerechtvaardig uit het geloof. Dat is niet mijn geloof, dan had ik een groot probleem. Maar we zijn gerechtvaardigd uit het geloof van de Heer Jezus Christus. En hij vertrouwde God tot in de dood. Weet je, en door dat geloof van de Heer Jezus Christus zijn we gerechtvaardigd. En rechtvaardig betekent dat God je ziet, ook nu al, of je nog nooit, maar dan ook nooit, ene zonde begaan hebt. Nou, met mijn gedachten klopt dat niet, omdat ik mezelf ken en denk iedere keer, Heere God, ga ik nog gewoon in de fout. En u ziet me rein en heilig en onberispelijk. Ja, door de doorboorde handen van de Heer Jezus. Dat is zo bijzonder. We zijn voor God gerechtvaardigd. Zoals er ook in 2 Korinthe 5 vers 21 staat. Hem die geen zonde gekend heeft, de Heer Jezus, heeft hij, de Heere God, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem, in Christus. In Christus zijn we gerechtvaardigd. Wij dan gerechtvaardig uit het geloof, door het geloof, hebben vrede met God. Nou, dat is geen vrede die de wereld kent, of die we in het woordenboek lezen, maar een vrede met God betekent dat je voor zo'n grote, almachtige, eeuwige, onveranderlijke God niet bang hoeft te zijn. Ik hoop tenminste dat dat je niet bang voor hem bent, maar dat je hem ziet als je vader. Een liefdevolle, trouwe vader. Ik heb het hier al eens mee verteld, denk ik, hè, dat we bij een mevrouw op bezoek waren met deur en deurwerk. En toen zei ze, ja, ben altijd blij dat het weer 11 uur is, want dan ga ik naar bed. Ik zeg, ja, en? Ja, ze zegt, kijk, ik doe het niet zo echt goed overdag. En dan vraag ik de Heere God of je me dat wil vergeven, maar dat doe ik altijd onder de dekens, want ik schaam me voor hem. Ik zeg, nou, lees Psalm 139 maar, want die dekens helpen niet veel, hè? God ziet je. En je mag gewoon vertellen wat er in je leven is. Hè? Maar ik merk soms bij broeders en zusters dat ze zo bang zijn. Bang voor de toekomst. Ik kom bij een oude zuster en de ene keer zegt ze nou, ik hoop dat ik maar snel bij de Heer mag komen. En de andere keer zegt ze nou, ik hoop dat ik nog maar wat langer hier mag blijven. Ze is bijna 95. Dat ik nog maar wat langer hier mag blijven. Ik zeg nou, u over 103, maar dat wil ze dan ook weer niet, weet je. Maar dan zeg ik, ja, waarom dan? Ja, ze zegt, hier weet ik wat ik heb, maar ik weet niet wat ik krijg. En ik denk dat dat bij heel wat mensen een probleem is, bij broeders en zusters een probleem, hè. Hier weten we wat we hebben. Ook al is het dan niet echt dat je zegt van, misschien om over een huis te schrijven, maar we weten wat we hebben. We hebben een bepaalde vastigheid. Nou, dat is ook maar heel erg beperkt, hè. Als je zo mensen ziet kijken naar een huis wat zo in vlammen opgaat. Ik zag van de week een man, die had alles hier verkocht in Nederland. Die had een huisje gekocht in Spanje, of ja, Spanje. En die staat daar zo te kijken hoe dat afbrandt. Had niets meer. Dus ja, wat je ook hebt, het kan ook zomaar weer weg zijn. We hebben hier geen vastheid, geheid. Maar bij de Heere God wel. Hè? Daarom moeten we ook bezig zijn met de schat. Met onze schat in de hemel. Dat we die schat steeds groter maken. Door God te vertrouwen, door in de Bijbel te lezen, door dankbaar te zijn dat we mogen weten dat we gerechtvaardigd zijn. Zoals het er ook staat, hè? Hebben we vrede met God. Je hoeft niet bang te zijn voor God. Want de Heer Jezus heeft je verzoend met God. Hij is je vader. En dan staat er door hem, hè, door de Heer Jezus, hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot de genade waarin we staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Roemen betekent, hè, dat je er zo blij mee bent dat je er eigenlijk ja, niet meer van kan zwijgen. Hè? Ergens trots op zijn. Ergens blij, dankbaar mee zijn. Hè? En dat kunnen we hier gerust mee zijn. Dankbaar dat we mogen weten dat er een hoop is op een heerlijkheid die we ontvangen bij God in de hemel. En daar zullen we hem zien in zijn heerlijkheid, in zijn almacht. Wat zal dat zijn? Hè? Dan denk ik aan een oud lied van uit de bundel van Johannes de Heer. Wat zal dat zijn? Volmaakt en rein voor eeuwig dan bij hem te zijn. Ja. Als ook mijn lied hem hulde biedt. Nee, zulke sterven vrees ik niet. Ik ben niet bang voor de dood, want ik ben al gestorven 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha. Met de Heer Jezus gestorven. Met de Heer Jezus begraven. Met de Heer Jezus opgestaan in een nieuw leven. Ja, de manier waarop, hè, dat het lichaam zal sterven, dat, ja, dat kan soms verschrikkelijk zijn. Maar in wezen leven wij. Want voor God ben je dood zolang je de Heer Jezus Christus niet kent. Maar op het moment dat je voor hem geknield hebt en je zonde hebt beleden, dan leef je. Dan heb je een nieuw, dan heb je een eeuwig onvergankelijk leven. Een leven in heerlijkheid, in volmaaktheid. En die hoop hebben we. Dan mogen we eruit zien. Wat geweldig, daar zal geen pijn zijn, er zal geen verdriet zijn, er zullen geen oorlogen zijn, er zal geen ziekte meer zijn, geen moeite, geen zorg. Daar zullen we pas echt één zijn. Veel eerder zal het niet gebeuren, denk ik. Maar daar zullen we echt één zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet moet proberen om één te worden, want dat moeten we wel proberen. Hè? Maar daar zijn we echt één. En dan zullen we voor eeuwig hem de lof en de eer en de dank brengen. Wat zal dat geweldig zijn. Ik heb er geen idee van, maar het maakt me soms zo dankbaar en zo blij. Wat hebben we een vooruitzicht? Hè? Als we in de wereld om ons heen kijken met alle ellende, verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar als we opzien naar hem, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Zo geweldig wat God in het vooruitzicht gesteld heeft. Dat mogen we overroemen. En ja, dan komt er iets dat voor ons misschien toch wel wat moeilijker is, hè. Want daar staat daar, als we gelezen hebben, door hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot de genade waarin we staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, hè? We roemen niet alleen de hoop van de heerlijkheid van God. Nee, er staat, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Dat is niet gemakkelijk. Ik ken mensen die altijd pijn hebben. Op een verschrikkelijke manier. Ik ken mensen die pijn hebben wat draaglijk is. Ik ken mensen die gehandicapt zijn. Broeders en zusters. Dan wordt het al een heel stuk minder denk om te roemen. En toch worden we opgeroepen, niet alleen te roemen in dat wat we gaan krijgen, maar ook wat we nu hebben. Ook als het niet goed gaat in je leven. Dat je niet mee laat slepen door de omstandigheden, ja, ik weet het wel. Aan de ene kant heb je je lichaam wat geen pijn wil hebben, wat niet ziek wil zijn, wat geen moeite wil hebben. Maar aan de andere kant hebben we die nieuwe schepping in ons die ons hoop geeft op de toekomende tijd. Er was een hele tijd geleden een zuster en die zat in een rolstoel, die had maar één been. En er liep ook een man, die noemden we altijd Jona, die liep altijd te preken. En toen zei hij tegen die zuster van, mag ik met jou bidden? Ja, ze zegt, je mag wel met me bidden. Maar waarvoor wil jij bidden dan? Hij zei, nou ga ik bidden dat jij hem weer een nieuw been krijgt. Ze zegt, dan mag je niet met me bidden. Ik wil helemaal niet dat je met me bidt. Nou, die man was helemaal verbaasd. We hadden ook niet verwacht dat ze een nieuw been zou krijgen. Maar goed, die man die was helemaal verbaasd. Wil je dan geen been? Ze zegt, nee, ik wil geen been. Ik heb jarenlang geleefd met twee benen. Ze zeggen, dat was niet zo'n best leven. In ieder geval kende ik de Heer Jezus niet. En in één keer kreeg ik een ongeluk. En moest ik mijn been missen. En toen heb ik de Heer Jezus Christus leren kennen. Dat gaat boven alle benen die er zijn, zei ze. Natuurlijk, als je in haar hart gekeken had, dan zou ze wel echt gezond willen zijn. Maar ze was zo dankbaar dat ze in de omstandigheden waar ze in verkeerde een gemeenschap had met God, haar vader. En dat ze er ook van kon getuigen. En dat is toch wel heel erg bijzonder. Kijk, zolang we gezond zijn, of misschien wat markeren, dan kunnen we ons niet voorstellen wat het zal zijn als het zo verschrikkelijk zal worden. Maar we krijgen ook pas genade op het moment dat we nodig hebben. Als ik kijk naar onze broeders en zusters die dag in dag uit gepijnigd, gemarteld worden, dan denk ik, hoe houden die mensen het vol? Zijn dat supermensen? Ik moet er niet aan denken dat ze het mij zouden doen. Maar ik heb wel ontdekt, het zijn geen supermensen. Het zijn mensen zoals u, jij en ik. Maar ze hebben een levende relatie met de levende God. En er wordt aangeboden, als je zegt dat God niet bestaat, ben je vrij. Maar in plaats daarvan zeggen ze, God bestaat wel. En er komen van die beulen, die komen tot geloof. Omdat ze het geloof van die broeders en zusters zien. Nou, ik zou niet graag in de schoenen staan, maar ik weet wel op het moment dat mij zoiets zou overkomen, dat ik ook genade van God zal krijgen om dat te dragen. Want dat hebben die broeders en zusters ook. Maar dan moet je wel God kennen. En als we dan gelezen hebben dat God ons door en door en door kent, heb ik me afgevraagd, ja Heere God, het is fantastisch dat u me kent, maar ken ik u ook? Moet je eens afvragen of je de Heere God kent. Ja, ik bedoel niet van horen zeggen. Maar dat je hem werkelijk kent zoals hij door u, door jou, door mij gekend wil zijn. Weet je, en hoe dieper dat die relatie is, des te meer kun je verdragen. En we hebben voorbeelden uit het verleden genoeg. In de Bijbel en buiten de Bijbel. Maar ja. En dat niet alleen maar, we roemen ook in onze verdrukkingen. En als het dus moeilijk wordt in kwellingen en benauwdheden. Omdat we weten dat die verdrukking volharding teweeg brengt. Weet je, de Heer Jezus, die weet precies waar je het over hebt als je verdrukking hebt. Omdat Hij, toen Hij in deze wereld was, het aan de lijve ondervonden heeft. Ongekend hoe ver dat Hij gegaan is. Dat Hij op een bepaald moment moest roepen, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij ging nog verder, hij ging zelfs het kruis op. En daar heeft hij de prijs betaald. Maar hij heeft alles aan de lijf ondervonden. Hij weet zo waar u, jij en ik het over hebben. En wat is het dan mooi dat het in Hebreeën 4 vers 14 staat, hè, dat we altijd weer opnieuw voor de troon van de genade mogen neerbuigen, om barmhartigheid, om hulp en genade te ontvangen op het juiste tijdstip. Bijzonder, hè? Hij is er altijd, hij staat altijd voor je klaar. Hij is niet op vakantie. Hij is niet even met een ander in gesprek als je komt. Hij zegt ook niet, er zijn er nog een 500.000 voor je. Nee. Ja, dat kunnen wij niet begrijpen. Ik in ieder geval niet. Maar ik geloof het wel. Een trouwe reisgenoot die met je meegaat door het diepste dal wat je wacht. En dat is zo nodig dat we elkaar daarmee bemoedigen. Aan de ene kant die God die alles weet. En aan de andere kant, als we een relatie met Hem hebben, dat Hij ons niet in de steek zal laten. Maar dat we door die verdrukkingen volharding krijgen en door de verharding ondervinding. Hè? Want als je volhardt, dan kom je ook achter dat God je genade schenkt om dat te kunnen dragen. En dan staat er, en de hoop, of de ondervinding hoop, en de hoop beschaamt niet. Dat is geen hoop, weet je wel, waar wij het wel eens over hebben. Ja, ik hoop het. Nou, op heel de gezicht kun je zien dat ze er helemaal geen idee van hebben. Ze hopen het, maar waar hopen ze op? Ik hoop dat het nog eens een keer zal gebeuren. Nee, er is een hoop die vaststaat. Een hoop die God heeft uitgesproken, dat heeft Hij ingevuld. Wat er ook staat, en de hoop beschaamt niet. Waarom niet? Omdat de liefde van God in ons hart uitgestort is. Mooi toch? Dat gaat Hij niet doen als je in de hemel komt. Nee, dat heeft Hij al gedaan. Leef je daar ook uit? Ontdek je dat ook nog wel eens in je leven, dat de liefde van God in je hart is uitgestort? Of leef je zomaar voor het vaderland weg, om het zomaar te zeggen? Weet je, je bent duur gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met je lichaam. Kijk, dat je christen geworden bent, kun je eigenlijk niet zoveel aan doen, want God heeft je daartoe uitgekozen. Die zei van, jij wil, ja, even buiten de uitverkiezingen, want anders dan maak ik weer andere mensen ongerust. Nee, maar goed, hè? Maar Hij heeft alles gedaan om het mogelijk te maken dat je met Hem verzoend wordt. Hij heeft voor je gekozen, Hij heeft voor alle mensen gekozen, ongeacht wat die mens is. Maar heb je er ook ja voor gezegd? Dat is belangrijk. Ja, Heere, dank u wel. Dat ik mag weten dat u voor mij gekozen hebt en dat u dat bekendgemaakt hebt door de Heer Jezus Christus. Door Hem te doen sterven op het kruis. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hij is in ons, Hij is bij ons, Hij gaat met ons. Wat bijzonder. En ik weet niet hoe het er nu in jouw leven is, maar ik kom wel heel wat broeders en zusters tegen die het niet zo serieus nemen met het woord van God. Die wel elke zondag naar de samenkomst gaan, die meezingen, meelezen. Eigenlijk van die broeders en zusters die precies zijn zo ik was op zondag voorin en de rest van de week. Heel de week ook vooraan, maar dan in de verkeerde dingen. En hoe is het nou? Is dat alleen op zondag? Hoe spreek je over God? Hoe spreek je over de Heer Jezus? Laatdunkend? Of durf je misschien helemaal niet over hem te spreken? Er gebeuren gekke dingen. Ik was bij die zuster waar ik het zojuist over had vorige week. En die heeft dan een omroepblad van een hele grote omroepen. En bij Visies zat een boekje met psalmen erin. Of een brochure met psalmen. En ik zat er zo eens in te kijken. En haar lievelingspsalm is psalm 27. Dus ik las zo psalm 27. Dus zal ik die eens voorlezen. Nou, er stond van psalm 27 alleen. Al hebben je vader en moeder je verlaten, de Heere zal je niet verlaten. En dan gaat er iemand wat schrijven over als ze thuis kwam, dan zat daar iemand en dan rook ze zweet en cement. Nou, dat kan als dat een bouwvakker is, dan is dat gewoon normaal dat je daar naar ruikt. Zeker als het zo warm wordt. Hè? En die geur herkende hij of zij, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, die geur werd herkend. En dan een stukje verder in dat gedeelte staat, ja, en God, die ruikt naar zweet en cement. Ten eerste begrijp ik niet, dat hebben ze misschien niet gelezen, dat ze zo'n blad dan uitgeven. Dat vind ik verschrikkelijk, weet je. Dat is toch niet normaal als hij zo over God spreekt. Hij ruikt naar... Ben je bij God geweest dan? Mocht je om de hoek kijken? Paulus is daar een keer geweest en die kon zijn mond er niet meer over open doen, weet je? Terwijl dat hij graag over de grote dingen van God sprak. We leven in een gekke wereld. Is er een begrafenis, dan sta je bij elkaar, of tenminste een crematie, sta je bij elkaar. Hè, en dan op een gegeven moment, ja, je hoort niks, je ziet niks en het is afgelopen. Hè, de toespraak van hoe goed dat hij of zij was. En nou, dan gaat het gordijntje dicht, dan mag je aan de andere kant voor het gordijn, dan staat er wijn en chips en hapjes en drankjes. Ja, er zijn er bij die vlaggen. Niet omdat ze blij zijn dat die man of vrouw overleden is, maar gewoon, het is feest. Want hij of zij gaat naar de hemel. Vroeger hingen de witte lakens voor de ramen, weet je, hadden we nog respect voor de dood en voor de doden. Voor God. Hadden we nog, als je respect hebt voor God, heb je ook respect voor de mens. Als je respect voor God verliest, heb je ook geen respect meer voor God, voor mensen. En wat denk je dan van een bekende Nederlander? Hè? Die net voordat hij kwam te overlijden zei, als ik straks boven ben en ik zit bij hem aan de bar, dan zal ik God toch even ter verantwoording roepen. Dan kan hij me toch wel eens uitleggen waarom dat hij dat gedaan heeft. Het is toch niet normaal, of wel? Dat is toch verschrikkelijk? In zo'n tijd leven we. Maar wat hebben wij dan een geweldige hoop? En wat hebben wij dan een geweldige toekomst? En wat mogen wij dan weten dat hij er altijd bij is? Ook bij onze laatste ademtocht. Of misschien klinkt de bezuin. En mogen we met elkaar. Wie weet? Hij weet het. Maar ik hoop dat we werkelijk gaan zien wie God is. Niet iemand die je ter verantwoording kan roepen. Niet iemand die je naar zweet en cement ruikt. Want God is de Almachtige. Je kunt hem niet eens zien trouwens. Want hij is geest. En daarom is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen. Als de openbaring van God. Hij heeft God doen kennen. En dat is het vreemde. Je mag over God spreken. Geen probleem. Maar je moet het niet over de Heer Jezus hebben. Nee. Want dan wordt het eng. Terwijl dat de Bijbel zegt. Ja, de Heer Jezus zelf. Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als u thuis of hier bent en u bent nog niet gekomen, dan hoop ik van harte dat u vandaag gaat komen. We gaan nu zingen. Een lied, opwekking 429. En dat lied zegt: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Al moet ik door een wildernis, hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Thank you.
mogen we voorgaan in dankgebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo een moment over uw woorden na mochten denken. Heer, u bent zo groot en zo machtig en wij zijn zo klein en nietig. En ja, Heer, wilt u ons maar helpen door uw Heilige Geest om ook de woorden een plaatsje te geven in ons leven. Heer, laat dat maar in ons hart afdalen en wilt u dat maar uitwerken, wilt u zelf de naprediker zijn. En wil u zo danken, Heer, dat u de weg met ons wil gaan. Heer, en een geweldig voorbeeld zien we in het volk Israël. U heeft ze 40 jaar door de woestijn geleid. Heer, hun kleding was niet versleten, hun schoenen waren niet versleten. Heer, er hing een wolkolom boven, zodat ze ook in de hitte van de woestijn gewoon op reis waren. Er was eten, er was drinken. Heer, u heeft zo voor hun gezorgd, u was erbij. Heer, en dat heeft u toen gedaan. Maar u bent niet veranderd, u bent nog steeds dezelfde God. Heer, en in de hitte van ons leven kunt u ons koelen. Ja, met uw woorden, met uw liefde, met uw geduld. Heer, dank u wel dat u ons zo kent. En dat u ons zo doorgrondt, dat er niets voor u verborgen is. Heer, en zo willen we onszelf aan u toevertrouwen, ook voor de komende week. Heer, wil ook zo met ons en bij ons zijn en ons helpen in de omstandigheden waar we ook in verkeren. Er zijn er ook broeders en zusters die op vakantie gaan. Heer, wilt u ze ook een hele fijne en goede vakantie geven en ze er zijn de tijd ook weer terugbrengen. Heer, en zo willen we ook bidden voor de gemeente. Als broeders en zusters, Heer, dat we voor elkaar en met elkaar zullen bidden. Heer, dat de gemeente ook een eenheid mag vormen, wilt u ook de leidinggevende wijsheid en inzicht geven hoe ze de gemeente ook namens u mogen dienen en daarin ook u mogen dienen. Heer, zo leggen we al deze dingen in uw handen in de verwachting dat u bij machte bent om eindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. We prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.